Gemeente, gasten en allen die met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan provenant A.R. van Asselt uit Baren. Vanavond om 7:00 zal dominee J. Hoekman uit Urk voorgaan in de Westerkerk. Er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd. De diaconie-collecte van vandaag is bestemd voor de stichting Predik het Woord in Hoorn. Zondag 23 mei, de eerste Pinksterdag, hopen voor te gaan, 's morgens om 10:00 dominee T. Lucas in Sissica 2 en 's avonds om 7:00 dominee L. Schaafma uit Nunspeet in de Westerkerk. De liturgie voor deze dienst is de schriftlezing Lucas 24 van 36 tot met 53. De psalmen voor deze dienst. Psalm 20 vers 1, Psalm 119 vers 34, Psalm 67 het eerste vers, Psalm 68 het tweede vers, Psalm 110 het vierde vers. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is Psalm 87 het derde vers.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit, nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Kom gemeente, laten we zingen van Psalm 20 en daarvan het eerste vers. Dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heere ontdek laat zien. En wat verder volgt in Psalm 20 vers 1. Thank you. zoals ook op deze morgen onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen in antwoord daarop van Psalm 119, vers 34. Ik sloeg eer ik werd verdrukt het dwaalspoor in, maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen. En wat er verder volgt in Psalm 119, vers 34. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid der bazuin in de rokende berg. Toen het volk zulk zag, weken zij af en stonden van verre.
Thank you.
lezing voor deze morgen die kunt u vinden in Lucas 24 en we lezen daarvan de versen 36 tot en met 53. Lucas 24 vanaf vers 36. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd? En waarom klinken zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet. Want de geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen, het gaat hier iets om te eten. En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zeide tot hen, alzo is er geschreven en alzo moest Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hem buiten tot aan Betanië. En zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Tot zover de schriftlezing. Laten we nu de Heere bidden om de bediening met zijn Heilige Geest. Heilige Heere, geef ons als wij op deze morgen de handen vouwen en de ogen sluiten, het geloof dat u daar zit, zoals u bent weggegaan, op die zo heerlijke plek, waarin u meer dan Mozes vanaf de berg alles overziet, ook ons vanmorgen overziet. is hier aan de Kerkstraat 2 in Frieseveen voor u geen heerlijke gelegenheid om ook ons te zegenen? O lieve Heere Jezus, we zongen over uw mensenmin. Wat zijt gij goed? Wat schenkt uw mensenmin? Liefde. Beminnen. Wat schenkt uw mensenmin zegen? Als er geen liefde was in u voor verloren zondaren, dan hadden we vanmorgen geen enkele zegen te verwachten. Maar nu wij hebben gelezen dat er in u zo ontzaglijk veel liefde is voor zulke weglopers als de discipelen ook waren, hebben we veel reden om zegen van u te verwachten. Daar bidden wij om, Heere, en daar hebben we ook om gebeden, zoals het merkbaar was deze week in de voorbereiding naar dit moment toe. En we vragen dat meer dan onze gebeden, dat uw hemelse voorbeden niet stopt, maar start, vervolgt, verdiept, intensiveert. Laat het u wel behagelijk wezen, Heere, als uw woord, het woord van uw uittreden uit deze wereld en uw intreden in de hemelse wereld, laat als dit woord geopend ligt, dat gezegend wezen. En dat we iets mee mogen maken, dat we daarin meegenomen worden door uw Heilige Geest, van wat die discipelen mochten meemaken. Zodat we op deze morgen in dezelfde stand zouden mogen komen. Aanbidding. Zo ver men ook de wildste volken kent. Een stelletje Hollanders, Friese, Saksen en Franken. Aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Lieve Heer Jezus, geef een tong in het verkondigen als van de nachtegaal. Geef een heilige ijver om tot zondaren te roepen, de heerlijkheid uit te roepen, als de pen van een die vaardig schrijft. Voor jong en voor oud. Heere, geef in het bijzonder een hart voor de jongens en de meiden. Dat ze iets mogen proeven wat heerlijker is. Dat ze tijdens dit uur mogen proeven, ervaren waar ze ten diepste nou voor in de wieg gelegd zijn. Zo bidden we, Heere, dat u ondanks onze vele zonden, ondanks onze herhaalde zonden, ondanks onze diepe zonden, ondanks de grote afstand die er ook op dit moment is tussen u en tussen ons, dat u komt en ons niet alleen laat, Heere Jezus. Dat u ons niet alleen laat, maar dat we mogen ervaren wat u beloofd hebt. Ik zal met u lieden zijn. O Heere Jezus, om uw grote naam alleen. Amen. We staan op deze morgen in het bijzonder stil bij de vers 50 tot en met 52. Waar we lezen: en hij leidde hen buiten tot aan Betanië en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Jezus in het midden. Twee verkondigingen komen op deze morgen naar ons toe. In de eerste plaats zien we op de zegenende handen van die grote hoge priester. In de tweede plaats zien we op gezegende knieën, want we lezen ook dat heerlijke vers: en zij aanbaden hem. Nou, iets wens ik vanmorgen daarvan te verkondigen. Maar voordat we dat doen, gaan we zingen. En dat doen we met een zegenpsalm van het oude Israël. We zijn bekend natuurlijk met de Aaronitische zegen die de dominees op ons leggen, waar de proponenten de dienst mee beëindigen, al biddend. En dat is ook bezongen in de 67ste psalm. En daar zingen we van het eerste vers: de algoede God zij ons genadig en zegene ons met overvloed. Een gebed om zegen, psalm 67, vers 1. staan eens stil bij die zegenende handen van de Heer Jezus. Gemeente, hoe vaak is het gebeurd in de geschiedenis van het oude Israël dat heerlijke gebeuren plaatsvond, dat nadat de priester het offer had gebracht, dat hij het volk de zegen oplegde. Gij zult in mijn naam, zo had de Heer het vaak gezegd, de zegen op Israël leggen. De bekende woorden: de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Gemeente, wat waren dat voor een handen waarmee die priester de zegen uitsprak? Wat waren dat voor een handen? We lezen in het Bijbelboek Leviticus, het 20e hoofdstuk, dat niet iedereen geschikt was in het oog van God voor die priesterdienst, om te naderen tot hem. Maar wij lezen in het bijzonder in het 20e hoofdstuk van Leviticus dat iemand met een gebrek niet in die dienst kon dienen. En in het bijzonder lezen we in, als ik het goed zeg, het 19e vers van Leviticus 20, dat zo iemand die priester werd, dat het iemand moest zijn, niet alleen iemand met een gemiddelde lengte, hij moet niet te lang zijn, niet te kort, maar ook dat hij geen gebrek mocht hebben aan zijn voeten of aan zijn handen. Gave handen. Ik moest eraan denken dat ik pas een man ontmoette en die had door een ongeluk een paar vingers verloren. Die kan niet dienen in die dienst bij de tabernakel en de tempel. Waarom niet? Omdat alles de geur van de hemel moest hebben bij dat heiligdom. Waarom ook bijvoorbeeld de melaatse geen plaats hadden in de nabijheid van de tabernakel of tempel. Dat is niet omdat de God van Israël onbarmhartig is tegen mensen met gebreken of ziekte of handicaps. Integendeel. Maar dat laat zien dat in de hemel straks geen gebreken zijn. Nu heft de Heer Jezus zijn handen op over zijn Israël. Gehavende handen. En nu de vraag aan ons, als het ware opkomt. Zeg, is dat geen gebrek? Zulke doorboorde handen, gehavende handen. De Heer Jezus is met deze gehavende handen het hemelse heiligdom ingegaan. En hij zal deze handen houden tot in alle eeuwigheid. Want daarom, Johannes op Patmos, die ziet hem staande als geslacht. Tot in alle eeuwigheid draagt de Heer Jezus de tekenen van vergevende zondaarsliefde in zich. Zijn die doorboorde handen een gebrek? Of zeggen wij vanmorgen van harte, veel meer dan dat, het zijn geen tekenen van gebrek, maar van zijn volkomenheid. Wat is hij mooi. In zijn wonden. Wat is hij juist schoon. In zijn littekenen. Ik zal op deze morgen met de bruid van het Hooglied veel op kunnen sommen aan de schoonheid van de bruidegom. En het uiteindelijk uitroepen: alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. De bruid van het Hooglied zegt over die handen dat ze versierd zijn, zijn handen als gouden ringen gevuld met turquoise. Hooglied 5 vers 14. Het turquoise dat herinnert aan het paradijs en aan de tabernakel. Heerlijke handen. Hoe gaaf waren zijn handen toen hij uit de hemel kwam en kwam in die kribbe daar in Bethlehem. Heerlijk soms op kraambezoek als ik even het babytje vast mag houden en die kleine tere handjes, alle vijf de vingertjes. Hij had handen als vanuit de hemel. En hoe hemels bleken de handen van deze Heer Jezus toen hij zijn voetstappen begon te zetten over deze aarde. En hij met die handen zoveel goed deed. Hij wenkte Filippus. Hij genas met die handen zoveel zieken wanneer we lezen dat hij de handen oplegde. Wat was er veel te zien in zijn handen. Nu had de Heer Jezus, wat we lazen ook in het 40ste vers, zijn discipelen die handen laten zien met zijn voeten. Wat was daar veel te zien? Laten we dat een moment overdenken. Waar er momenten zijn in mijn leven dat ik soms met mijn hand in mijn hand sta en denk: het is beter dat ik die afhak dan dat ik met deze handen inga in het eeuwige. Waar er vele zijn, misschien nu als ik erover nadenk, in de eeuwigheid, aan de verkeerde kant van de eeuwigheid, die nu bij zichzelf denken: had ik maar die handen afgehakt. Waar waren zijn handen? Zo anders. Reine handen. Maar ook reinigende handen. Ik heb er een tijd over zitten mijmeren, gemeente. Die wonden in zijn voeten, in zijn handen en in zijn zij, zo groot dat Thomas zijn hand erin kon leggen. Die wonden. En dat in de plaats, nu, waar alle andere wonden vergeten zijn. Daar zullen die wonden tot in alle eeuwigheid herinnerd worden. Heerlijk. Aanbeden worden. Geliefkoosd worden. Heerlijke handen. Heilandshanden. Vrijspraakshanden. Wat een zegen. Alles wat door deze handen aangeraakt is, is nooit meer hetzelfde. En met deze handen gaat de Heer Jezus zegenen. Wat was dat voor een zegen over zijn discipelen? Wel, er zijn gelovigen geweest ook al in de Bijbelse tijden, ook in onze tijden, die zegen gelijkstellen met voorspoed. Ze dachten dat de Bijbel leert dat wie God zegent, het allemaal voor de wind zou gaan. Ik geloof dat Paulus meer zegen van God ontving toen hij ter aarde stortte en blind werd, dan toen hij rustig zat aan de voeten van Gamaliel en ziende niet zag. Ik geloof dat Asaf meer gezegend werd in de tegenspoeden dan de goddelozen in hun ogenschijnlijke voorspoed. Ik geloof dat Hanna meer zegen ontving in haar onvruchtbaarheid dan Peninna in haar vruchtbaarheid. Wat gelooft gij van de voorzienigheid? Dat alles ons van zijn vaderlijke hand ons toegeschikt wordt. Ook een pak slaag? Misschien wel juist. Er zit honing aan de roede. En dan dit. Er zitten in die handen wonden. Wat zijn dat? Zonde markeringen. Of preciezer gezegd, vergeven zonde markeringen. Hij zegent 11 weglopers, onbetrouwbare lafaarden. Zondaren. Het zijn handen hier die de zonde van die discipelen veronderstellen. En ook de blijvende zondigheid veronderstellen. Dus dat maakt hier wonderlijke zegen. Onbegrijpelijke zegen, genadige zegen, bovenal onvoorwaardelijke zegen. Die handen, doorboorde handen, die veronderstellen dat de discipelen hier en de kerk weldra die zegen van het kruis met name zo hard nodig krijgen. Zegen met doorboorde handen is vergevende zegen. Zegen die niet afhankelijk is van mijn goede wandel. Gezegend met het teken der nagelen. En daarmee ook de vergeving der zonde. Dat is wel de meest fundamentele zegen. Hij zegent zo dat hij uw vallen en uw struikelen veronderstelt. Het kruis is het centrum van alle zegen. Kruiszegen. Zo zien we hier niet een priester uit Levi, maar die heerlijke priester uit Melchizedek's wijs. Uit Melchizedek's, naar Melchizedek's orde. Dat is een heerlijke priesterordening. Heerlijker dan die Levitische priesterordening. Het is een eeuwig priesterschap. Het is bovenal een verrassend priesterschap. Als Abraham daar is en ineens duikt Melchizedek op. Zo duikt ook de Heer Jezus op bij zondaren. Het is ook, en zo leren wij vanuit dat zevende hoofdstuk van die heerlijke preek die in een brief verpakt verzonden wordt aan de Hebreeën. Hebreeën 7. Dat daar het priesterschap uit Melchizedek dat priesterschap van Levi overstijgt. Want zo redeneert de schrijver, de apostel daar, dat Abraham en in Abraham, want uit Abraham zijn de Levieten gekomen, tiende heeft gegeven aan Melchizedek. Het is een superieure, alles overstijgende priester. En nu? De Heer Jezus is weggegaan met zegenende handen. Zou hij daarmee opgehouden zijn? Is het niet een heerlijke gedachte om te geloven dat de Heer Jezus ook nu zijn handen zegenend uitgebreid heeft over zijn kerk? Hij zegent met zowel voorspoed als tegenspoed. Er zijn tijden van oogst, er zijn tijden van misoogst. Meer dan Salomo heeft deze hoge priester wijsheid om precies te zegenen. Misschien wel met wat we nooit als een zegen hadden kunnen ervaren. Hij zegent soms met drukwegen. Soms gebruikt hij noden om ons te brengen op plaatsen waar we anders nooit geweest waren. Zijn handen. Ik moest denken aan Mozes op de berg. Zolang Mozes zijn zegenende handen uitgebreid hield over het strijdtoneel, toen Israël in de strijd was met Amalek. Zolang Mozes zijn armen uitgebreid hield, had Israël de zegen. Maar de handen van Mozes werden zwaar. Ze pakten een steen. Aaron en Hur ondersteunden zijn handen. En zo hielden ze zijn arm omhoog. Maar, gemeente, denk zo toch niet over die lieve Heer Jezus. Dat zijn armen op een zeker moment slap geworden zijn in de hemel. Of dat hij het zat geworden is, omdat we misschien als mensen de zegen wel verkwanseld hebben. En dat hij gedacht heeft, nou laat ik mijn armen zakken. Er waren vele redenen, misschien wel, van ons, waarom de Heer Jezus moedeloos zijn armen had kunnen laten zakken. Maar de nood van de kerk is voor de Heer Jezus geen reden om de armen te laten zakken. Maar veel meer om die heerlijk opgestoken te houden. Zegen. Het Griekse woord eunokio. Goed spreken. Het goede zeggen. Wij kunnen soms ook het beste wensen. Goede woorden. Goede woorden. We zeggen tegen elkaar. Het gaat je goed. Goede wensen. Met het nieuwe jaar de beste wensen. Maar de goede wensen van de Heer Jezus. Onze woorden zijn vaak maar woorden. Maar zijn goede bedoelingen, zijn beste voornemens, hij houdt zijn handen over zijn discipelen. Zegen, het is een bijeenbrengende zegen. Het is een tot Christus brengende zegen. Het is ook een bijeenhoudende zegen. Met z'n elfen ontvingen zij deze zegen. Er was er één in hun midden geweest waarvan wij weten, Judas, dat hij afgeweken is. Maar als wij dan lezen in Handelingen 1, dan werpen zij het lot om iemand anders in zijn plaats naar het schriftwoord te krijgen. En dan doen ze dat niet voordat zij hebben gebeden tot de Heere, de kenner der harten. En het lot wordt door de Heere Jezus omgeduwd, zodat het Matthias aanwijst. Een bijeenbrengende zegen. Een bijeenhoudende zegen. De crisis had de 12 gezuiverd. Het was wat geweest met Judas. Ik denk dat de discipelen elkaar daar opgezocht hebben en elkaar af en toe hebben aangekeken. Verbaasd. Dat zij het niet waren. Ze waren allemaal weggerend. Als een stelletje slappelingen. Doorboorde handen. Geen hoge priester in het Oude Testament heeft ooit gezegend vanuit zichzelf. Met die, nou, u vindt het misschien wel eens op een grafsteen, op een Joodse begraafplaats. Zulke handen staan er boven het graf van iemand die Kohen heet. Het Hebreeuwse woord voor priester. Open handen. Niet met gesloten handen. Open handen. Want de Heere die achter hem in het heiligdom is, die zegenen u. En die behoeden. En niet ik, maar hij doet zijn aangezicht over u lichten. En zij u genade. Die hoge priester bracht nooit de zegen uit voordat hij offer had gebracht. De Heer Jezus is niet anders. Maar hij is een priester met de tekenen van het lam staande als geslacht. Nooit is er in de geschiedenis een priester geweest die tegelijkertijd het lam is. Het lam, staande als geslacht. Zegen van het lam, gezegend door het lam, gezegend met het lam. Zou hij niet tot in alle eeuwigheid het middelpunt zijn? En dan gaan we nodig naar het tweede. We hebben gezien op die heerlijke zegenende handen. We zien nu op die gezegende knieën. Want we lezen niet alleen van de zegen van de Heer Jezus. Maar we lezen ook al van de onmiddellijke gevolgen van die zegen. En zij aanbaden hem. En keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Het was die grote, beroemde Bijbeluitlegger Matthew Henry. Velen zullen de verklaring van Matthew Henry kennen. Die de heerlijke woorden uitsprak als volgt. Wanneer God grote genade voor heeft met zijn volk, dan brengt hij ze in het gebed. Wanneer God grote genade voor heeft met zijn volk, dan brengt hij ze in het gebed. Er is geen grotere zegen voor een kerk te bedenken dan de zegen van het gebed. Een honger naar het gebed. En met name dit gebed. Er zijn geen voorbeelden in de kerkgeschiedenis van grote zegen waar er tegelijkertijd sprake is van de afwezigheid van het gebed. Maar hier is iets bijzonders aan de hand. Er staat hier niet alleen maar gebed, wat zeker ook waar is, maar dat heerlijke hemelwoord, wat eigenlijk niet past, hè, bij die aardse toestand, aanbidden. En zij aanbaden hem. Zij aanbaden hem. Aanbidding. Aanbidding heeft iets restloos. Iets restloos. Er blijft niets achter. Alles in me, dat doet nu mee. Het heeft iets van, zoals zo mooi verwoord is in die woorden van de voorzang van Psalm 18. Zo heerlijk. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Dat is het. Het is een liefdesdienst, die aanbidding. Het is een liefdesdienst. Het is de offerande des lofs uit de mond van de discipelen. Mag ik u vragen, vanmorgen, bent u ooit gezegend met die heerlijke speciale tijd, die liefdestijd, die omgangstijd, die aanbiddingstijd, die binnenkamertijd, waarvan de bruid het uitroept: de koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. U ging er met vele lasten in, maar u ging er als herboren weer uit. Er is niets verkwikkender op deze aarde dan aanbidding. Niks, niks. Het heeft ook iets verslavends, toch? Als we eenmaal die hemelse smaak geproefd hebben, dan weet ik gemeente, als ik één keer in mijn leven die heerlijke aanbidding heb mogen doen, dan weet ik, hier ben ik nou voor in de wieg gelegd. Daar was hij, die lieve Heer Jezus, voor in de kribbe gelegd. Hadden die drie koningen het niet heerlijk gedaan? Hij was in de kribbe gelegd om aanbeden te worden. Maar daar ben ik voor in de wieg gelegd. Om hem te aanbidden. En niet alleen straks. Maar ook nu al. En is er niet ontzaglijk veel reden om hem te aanbidden. Dan kom je tot je bestemming, tot je doel. Het woord aanbidden in de Griekse grondtaal is een heerlijk woord. Een liefdeswoord. Proskuneo in het Grieks. Dat komt eigenlijk van het woord kussen. Waarschijnlijk omdat in de oudheid mensen zich onderwierpen aan een vorst of een koning door plat op de grond te gaan voor hem en hem de voeten te kussen. Heerlijk. God sprak in het Bijbelboek 1 Koningen 19. Ik heb mij tegen Elia 7000 doen overhouden die de knie niet hebben gebogen voor Baal en die de mond van Babel met de mond Baal gekust hebben. Er is wat wij kunnen kussen in ons leven. Kussen is een liefdesuiting. Een bijzondere uiting van genegenheid. Liefde. Wat kus ik in mijn leven? Wat heeft mijn liefdesaandacht? Wie als verloren zoon of dochter een kus heeft ontvangen van die klaarstaande vader, die wenst maar één ding: hem te kussen. Een kus is in het bijzonder een liefdesaanraking. God heeft ook een hand. Daarmee slaat hij soms. Ook zijn slaande hand is gedompeld in de liefde. Hij kastijdt immers geen bastaarden, maar zonen. Maar de kus bij uitstek, een liefdesaanraking, en bevindelijk, wat betekent dat? Wat betekent het nou om een kus te krijgen van de Heer Jezus? Een liefdesuiting, een vergevend woord. Wie door hem gekust is, in de vergeving van alle zonden, die wenst toch maar één ding: aanbidden. Gemeente, het is hier bij de discipelen begonnen. Aanbidden. Maar het is nooit meer opgehouden. Laten we overdenken. Als we dat overdenken, wat de schrijver van het evangelie Lucas en Johannes en Matthäus nu, op dit moment dat wij hier zitten, aan het doen zijn, wat zou ze aan het doen zijn? Heerlijk. Heerlijk. In die liefdesdienst. Dat doen ze nog steeds. Het is wel begonnen, maar het is nooit meer opgehouden. Nooit meer. Het is alleen maar meer geworden. Nog voller. Nog voller. En je ziet dat het niet alleen maar woorden zijn van de discipelen. Maar ze aanbidden hem ook in de daad. Want de Heer Jezus had niet gezegd. Dat vind ik wel mooi, hè. De Heer Jezus had helemaal niet gezegd dat ze hem moesten aanbidden, hoor. Dat staat er helemaal niet. Maar wie zou het kunnen keren, het verlangen in het hart? Herkent u dat? Dat er wel eens tijden zijn in uw leven dat het zien op Jezus u zo vervult met liefde. Dat je als het ware er niets aan kan doen, maar op de grond valt. En aan zijn voeten valt. En hem kust. En hem bidt. En hem groot maakt. Dat hoeft hij niet te zeggen, hoor. We lezen ook in, als we in de Openbaring lezen, lezen we dat uit alle tongen en natiën ze hem aanbidden. Bidden, terwijl er geen één keer gezegd wordt dat dat moet. Heerlijk. Liefdesdienst. Maar wat de Heer Jezus wel gezegd had: ga naar Jeruzalem. Het was niet een loos geloof. Het was ook niet een soort lege liefde. Het krijgt handen en voeten. Zijn zegen houdt hen in die liefde. Want we lezen ook in die laatste versen dat ze nog steeds in de tempel zijn, lovende en dankende. Zijn zegen werkt gebed. Aanbidding is spontaan. Maar het ontstaat niet spontaan. Er is niemand die God zoekt. We mogen daarom het buitengewone van wat we hier lezen vanmorgen ook wel aanvoelen. Het waren zondaren, weglopers, lafaarden. Ze waren allemaal een kant op gegaan. En Petrus zeker. Die bidden hieraan. Zoals een ster de wijze of magiërs uit het oosten had heen geleid naar de kribbe om daar de geboren zaligmaker te laten aanbidden, zo hadden Vader, Zoon en Heilige Geest hier alle werk aan de dag gelegd om deze discipelen te laten aanbidden. Gemeente, in de bevinding van de gelovigen gaat het vaak als volgt. God gaat steeds ongeloofwaardigere dingen beloven. Het begon met die opstanding, ze hadden niet geloofd. Maar hij gaat zijn kinderen ook steeds meer krediet geven op hem, op zijn persoon, op zijn betrouwbaarheid. Gelukkig komen de beloften niet vaak om ons geloof, maar vaak ondanks het geloof. Anders was de Heer Jezus niet opgestaan. We doen echter niet alleen de Heer tekort, maar ook onszelf als we niet geloven dat God doet wat hij zegt te doen. De meester oefent zijn leerlingen in het geloof dat zijn beloften waarachtig zijn. Als de grote regisseur wilde de Heer Jezus zijn discipelen in Jeruzalem hebben. De belofte des Vaders. Die lag er nu. En er was de zegen van het gebed. Een belofte, de belofte des Vaders. Plus het gebed. Het is als een pot met grond waarin ik een zaad in doe, plus daarbij water. Werkt groei. Het is als een huilende en hongerige zuigeling, plus daarbij de borst van zijn moeder, wat ook groei werkt. Het is als hout wat toegeschikt is met vuur daarbij. Het geeft warmte. En dan gaan ze naar Jeruzalem. De stad waar ze allemaal zo hard vandaan bij waren gerend. Naar Jeruzalem. Ze lopen hun eigen gevaar tegemoet. Met benauwdheid van ziel. Nee, dat staat er niet. Met blijdschap. Nee, dat staat er ook niet. Met grote blijdschap, jongens. Dat is mega blijdschap, zoals het in het Griekse staat. Een blijdschap die niet te verkrijgen is in deze tegenwoordige wereld. Het is eten of een prachtig huis. Het is gezondheid of familie. Het is een mooie baan of vriendschappen. Is er één ding bij waarop niet een houdbaarheidsdatum geschreven kan worden? THT, tenminste houdbaar tot. Is er iets in ons leven waar niet opgeschreven zou kunnen worden, tenminste houdbaar tot? Al deze dingen gaan voorbij.
Maar de reden van deze megablijdschap, die ligt erin dat die belofte wel een begin heeft, maar geen einde. En dat, hè, ook voor de jongens en meisjes, ik moest eraan denken. Blijdschap. Ik heb pas op de catechisatie die jongens twee foto's laten zien van twee gelovigen. De eerste was van George Müller. Een man die God gebruikte om vele weeshuizen op te zetten en een ontzaglijke liefde had voor kinderen en noden. Ik heb zijn poosje naar die foto laten kijken. Mega blijdschap. Mega blijdschap. En een foto van Amy Carmichael Wilson, een vrouw die groot werk heeft gedaan in Azië, ook een weeshuis. En zo zijn er meer voorbeelden te verzinnen. Of ik denk aan de boekjes van bijvoorbeeld Friede Stiemer, waar soms die mensen uit de verdrukking van het ijzeren gordijn, en dan kijk ik een poosje, voordat ik het lees, naar die gezichten. En dan denk ik, die man of die vrouw, die is bekend met Jezus. Blijdschap. Soms ga ik over straat, 's avonds op mijn avondwandelingen. En dan kom ik de mensen tegen en ik groet ze met goedenavond. En dan zie ik de gezichten en dan denk ik, oh, oh. Wat een ellende. Die man of vrouw komt niet net uit de binnenkamer en een onverse ontmoeting met de Heer Jezus. En er zijn tijden dat ik zelf in de spiegel kijk en denk, oh. Oh. Altijd bij ons ook is er weer de onzekerheid van wat er morgen gaat komen. Maar toch is er de toekomstmuziek, de uitkomst van die morgen zonder wolken. De blijdschap zal dan onbepaald en onbeperkt door het licht dat van zijn aangezicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. En wat was nou de spits van die blijdschap, of de specifieke inhoud? De belofte des Vaders. Ja, het is een drie-enige God hier betrokken op die leerlingen. Ze gingen niet met lege handen weg vandaar. Ze waren er vol van. Wat is de belofte des Vaders? Handelingen 1 of 2. Handelingen 1 inderdaad. Handelingen kunnen we ook noemen 2 Lucas, want het is ook door Lucas geschreven. Die maakt duidelijk dat die belofte des Vaders is de doop met de Heilige Geest. Pinksteren. Of, zoals het hier ook staat, kracht uit de hoogte. Wat is de bron van de kracht die wij hebben? Putten wij brandstoffen uit ons eigen gemoed? Halen wij kracht uit bronnen die telkens weer opgaan? Ah, wat een diepe les ligt hier ten grondslag. De Heer Jezus belooft kracht. Dat is ook wat. Waarom heb je kracht nodig? Als je slap bent, als je zwak bent, als je moe bent of oud. Het zou kunnen dat de apostelen eerder in hun leven geïrriteerd waren geworden als de Heer Jezus hun kracht had beloofd. Kracht. Ik ben in de kracht van mijn leven. Hoezo vindt u dat ik kracht nodig heb? Ze waren teruggekeerd tot hun heren als een stelletje slappelingen. slappelingen, zwakkelingen, wegrenners, verlogenaars, vergeters, lafaarden. Geen overbodige luxe. En wat moeten de discipelen doen? Blijven. Blijven. In Jeruzalem blijven. En ge zult daar blijven. Of, zoals het woord ook te vertalen is, zitten. Als wij bijvoorbeeld lezen in het evangelie van Matthäus, dat de Heer Jezus die bergreden spreekt in Matthäus 5 vers 1. En hij nedergezeten zijnde. Dat is het woord. De jongens mogen mee naar de kerk. Als ze klein zijn mogen ze soms al mee naar de kerk. En dan zegt moeder, maar je moet wel goed stilzitten hoor. Je moet wel goed stilzitten. Misschien wel een van de belangrijkste redenen. Een van de belangrijkste lessen van het christelijke leven is blijven zitten. Kunt u dat? Het hoort bij het geestelijk volwassen worden. Niet zelf gaan lopen, wat ik zo vaak heb gedaan. Leren wachten op God. Leren wachten op God, terwijl je misschien niet kunt wachten. Wachten geldt wel voor het leven van het geloof. Niet voor het leven van het geloof. Buiten de verzoening met de Heer Jezus is er geen enkele reden om te wachten. Zo leert ons de hele schrift. Maar in het leven met de Heer wachten de apostelen hier. Wat houdt ze op hun plek? De belofte. En hun eigen zwakheid. 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 Krachteloos. De zwakheid die Petrus zijn heren deed verloochenen. De zwakheid die maakte dat de apostelen wegrenden. Ze waren gevlucht. En u zult met kracht aangedaan worden. Aangedaan. Kleren doe je aan. Dat is het woord ook. Aankleden. Aankleden. De Heilige Geest zal over u komen. Zodat eigenlijk geldt wat ook de psalm zo zegt. Bekleed met sterkte om God met heerlijkheid. De Geest zal overeind komen als een kleed. Ik heb ook kleren aan. Erkent u het gevoel dat het wel eens gebeurd is dat u zich aangekleed had en toch voelde u ergens zich nog steeds ongekleed? Dat de schande wel enigszins bedekt is, maar toch naakt voor God. Wie wenst vanmorgen dan dit heerlijke kledingstuk? Bekleed met de Heilige Geest. Hij zal kracht geven. Verondersteld zwakheid. Zwakheid. Kracht in zwakheid. Hoe zou u het vinden als vanmorgen na de dienst iemand u opwachtte en die bekijkt u een beetje zo en haalt zijn portemonnee tevoorschijn en geeft u een tientje? Ik ben geen armoedzaaier. Waarom geef u mij een tientje? Ah, de Vader en de Zoon vinden ons vanmorgen wel armoedzaaiers. Daarom, ze geven ons niet een tientje. Maar ze maken die discipelen in één klap multimiljonair. De grootste schat wordt uitgedeeld. Pinksteren. Heerlijk. Voorziet het in een behoefte? Bij u, bij jou? Waren we niet eerst een enquête gehouden onder de kerkmensen wat er nodig is bij de Vader? Het is de belofte van de Vader. De Vader weet wat zijn kinderen nodig hebben. Geesteloos zijn ze, zieloos, zwak, besluiteloos. En daarom waren ze ook in het gebed. Volhardende lezen we in Handelingen 1. Waarom volharden ze nu wel in het gebed? Herkent u ook die gebeden? Bij mij is het vaak, dan bid ik en daarna... Het is zo voorbij. Dan weet ik niks meer te zeggen. Volhardende in het gebed. Er wordt grond gelegd onder het gebed. Die belofte en zwakheid. En ervaring. Ze hadden ook ervaring opgedaan met die belovende God. Die inderdaad uit de doden opstond, zoals hij zo vaak had gezegd. En ze gaan naar de stad. In hun zwakte. In hun zwakte. Immers, de kracht was er nog niet. Eigen krachten te verachten. We gaan weder naar Jeruzalem. Naar de plaats waar het evangelie van Lucas begon. In de tempel met Zacharias. Daar zullen de apostelen verwachten. God schept verwachting. Wat gaan ze doen? Loven. Eulogio. Hetzelfde woord zegenen. God goede dingen toespreken. Goede woorden. De beste woorden. Tot hun God. Zijn zegenende handen hadden groot effect. En hielden ook groot effect. Is het zichtbaar geworden in mijn leven? De hand van God. De handen van de Heer Jezus. Gezegend met die hemellessen. Gezegend met die lessen van voorspoed en ook van tegenspoed. En die belofte des Vaders. En die belofte des Vaders. Is die uitgeput? Zoals een pak melk? Als het leeg gedronken is? Of is het als een stroom die nooit meer opgedroogd is? Gemeente. Pinksteren is het enige heilsfeit wat wel begonnen is, maar nooit meer opgehouden is. Het gaat nog door. Anders zaten wij hier niet. En daarom vinden wij op deze morgen een dringende, ernstige, liefdevolle uitnodiging om naast Lucas en Matthäus, Johannes, neer te zinken. Naast die ongelovige Thomas, die verloochenende Petrus, die wegvluchtende Matthäus. Om de voeten van de zaligmaker te kussen. En ieder woord van zijn lippen te aanbidden en te geloven. Opdat wij die belofte des Vaders niet onaangeroerd zouden laten liggen in die schatkamer van het woord. Maar opdat ook wij daarmee blijven in het Jeruzalem van onze dag. In de verwachting dat de Heer Jezus opstaat in de hemel om uit te gieten op zijn tijd wat gij hier beide hoort en ziet. Amen. We gaan ervan zingen met die heerlijke psalmwoorden van Psalm 68, vers 2. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Psalm 68, vers 2. Dankzeggingen en ook voorbeden doen. Onder uw zegenende handen, Heere, dan zal het welbehagen, gelukkiglijk, voortgaan. Wat een rustgevend geloof. En niemand zal ze uit mijn zegenende handen rukken. Wat ligt er daarin vast? O Heer, wanneer is die dag?
dat we u mogen zien als het lam, staande als geslacht. Wat zullen dat een heerlijke wonder zijn. Enige wonder in de hemel. Heer, we danken u voor uw woord. We bidden om uw zegen daarover. We dragen aan u op, Heer, en we danken ook met de hele gemeente samen voor mevrouw Jansen Kromhoff, die afgelopen vrijdag 81 jaar mocht worden. Wat een heerlijke leeftijd. Ook een leeftijd om uit te zien. Geef dat ze dat mag. Heer, dat bidden we ook voor alle andere ouderen. En zeker ook voor de zieken. Niet alleen de oudere zieken, maar ook de jongere zieken. En de zorgen, Heer, die er zijn. Ontferm u over deze wereld, Heer. Ontferm u over Israël. O Heer, er wordt gebeden om vrede voor Israël. Hoe kan het anders dan door u? Heere, wees hun vrede. Want Hij is onze vrede. Want Hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Heeft Hij de vijandschap in zijn vlees te niet gemaakt. Alheere, wees de vrede voor Jood en voor Heiden. Zo bidden we. Ook als we van hier gaan, zegen ons deze dag. Laat uw handen ons vertroosten. Om Jezus wil. Amen. 110 vers 4 tot slot. U heeft de Heer wie het nooit berouwt gezworen. En wat er verder volgt in Psalm 110 vers 4. Door zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.